Shabbat shalom, goedemiddag iedereen. We zijn vandaag bij elkaar gekomen om parashat Achrimot te behandelen. En Achrimot spreekt eigenlijk te beginnen over de dood van de twee zonen van Aaron, de hoge priester. Die had zijn twee zonen verloren toen zij vreemd vuur brachten op het altaar en voor het gezicht van vele mensen stierven zij doordat het heilige vuur van God ontvlamde. En dat vuur raakte hun waardoor zij levend verbrandden. Een zeer heftige situatie. En dan kan ik helemaal diep ingaan op Nadab en Avihu, de twee zonen van Aaron. Maar ik wil het eigenlijk uitbouwen tot een persoonlijk iets. Ten eerste, deze twee mannen brachten hun eigen vuur. En eigenlijk staat dat eigen vuur voor de eigenzinnige vervulling van Gods wil en Gods opdrachten. Dus, God geeft een opdracht. En de priesters waren natuurlijk hiertoe geroepen om die opdrachten uit te voeren zoals God dat aan hun bevolen had. Maar deze twee mannen gaven een eigenzinnige invulling daaraan. En dat heeft ertoe geleid dat het vuur van God ontvlamde. En eigenlijk als we dat vuur centraal zetten, dan wil ik graag met jullie na gaan denken waar dat vuur voor staat. We lezen bijvoorbeeld in Shir HaShirim, in Hooglied, het lied der liederen, eigenlijk heet het boek zo, vanuit het Hebreeuws gezien, het volgende, Shir HaShirim, hoofdstuk 8 vers 6 staat, draag mij als een zegen op je hart, als een zegen op je arm, sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een vlam van Adonai. Dus we spreken hier over vuur als een soort motor, die een mens drijft. En die een mens ergens brengt. Maar ook God heeft een vuur wat hem drijft. En als we het woord vuur nemen in het Hebreeuws, wat is het woord voor vuur in het Hebreeuws? Esh, inderdaad. Alef, shin. Dan zien wij dat vuur verbonden is aan meerdere woorden. Het woord vuur is verbonden aan het Aramese woord esh. En het Aramese woord esh betekent vlam. Dus dat is interessant. Het Hebreeuws betekent het vuur. In het Aramese betekent het vlam. Als we het woord ish nemen, dat betekent man, zien we dat diezelfde letters daarvoor komen. Alef, shin. Dus het woord esh en het woord man zijn aan elkaar gelijk. En dan hebben we nog een ander Aramese woord en dat is osh. En osh betekent eigenlijk fundament. Dus het fundament van ieder mens waar die uit gedreven wordt is vuur. En vuur staat eigenlijk voor je beweegredenen, voor je overwegingen, voor je passie, voor je stappen die je zet in je leven. Dus ieder mens heeft een vuur in zich. Nou weten jullie dat pas geleden heb ik te maken gehad met een burn-out. En eigenlijk zegt dat het ook, je vuur is een beetje, is uitgeblust, is minder. Je passie, je kracht is van je afgenomen. Dus esh, ish en osh. Dus esh is vuur, ish is man en osh is fundament. Dus ieder mens, zijn fundament is vuur. En de vraag is, door welk vuur worden wij geleid? We zagen bij Nadab en Avihu dat zij werden geleid door hun eigen vuur, hun eigen fundament. En dat gemengd met Gods vuur ging niet goed. Gods vuur, hij wordt ook geleid door vuur, ontvlamde daarmee. Dus de vraag is, was hun vuur, hun fundament juist? Volgens de rabbijnen was het zo dat de inwijding van de Mishkan bezig was en dat de achtste dag was bereikt van het inwijden van de Mishkan, van de tabernakel. En dat de zonen van Aaron eigenlijk op die achtste dag hun eigen invulling daarvan in gaven. En wat was er nou zo bijzonder aan? Volgens de Talmud, Shabbos 87b, was deze dag gekroond met 10 kronen. En dat betekent eigenlijk een zeer grote heiligheid was aanwezig op deze dag. En je kan misschien je indenken dat op een dag, een moment dat die heel heilig is, als je daar een beetje van jezelf en een beetje van magie toestaat, dat dat fout gaat. Zij hadden moeten aanvoelen dat op dat moment heiligheid hun leidraad moest zijn. En het vuur van God ontvlamde. Dus het was op het moment, de eerste van Nissan volgens de rabbijnse interpretatie, dat dit gebeurde. Op de achtste dag van de inwijding van de Mishkan. Een bijzondere, speciale gebeurtenis. Niet zomaar een dag. Overigens, Nadav en Avihu waren niet onspiritueel. Het waren juist spirituele mensen. En voor mensen die gevoelig zijn voor God, die moeten ook beseffen, ze zijn ook gevoelig voor het andere. Zij zijn gevoelig voor wat God wil, maar ook de andere kant kan daarop inspelen. Er moet dus een onderscheid van geesten zijn om goed en juist te kunnen oordelen. En daarom kan ons eigen vuur in de weg staan om de wil van God te verstaan, uit te voeren. Wij hebben daarom een ander vuur nodig. En toen ik daar zo mee bezig was, dacht ik aan de woorden van Lucas. Lucas 3 vers 16, waar Yeshua zegt, of Yochanan zegt, sorry, Yochanan Hamadbiel, de doper. Ik doop u met water, maar hij die na mij komt, is machtiger dan ik. En ik ben het niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal u in de Ruach HaKodesh, de Heilige Geest, en met ash, met vuur dopen. Wat is dat dan, met vuur gedoopt worden? Is dat hetzelfde als Nadav en Avihu? Nou, dan blijft er niet veel van ons over. Maar eigenlijk is dat vuur van God waar wij mee gedoopt worden, het vuur waar we bekrachtigd mee worden om niet te zondigen, om alle fundamenten die wij zelf bouwen te verbranden, om vurig te zijn voor het koninkrijk van God, om kracht te hebben. Daar moeten we ruimte maken voor de Heilige Geest, die ons vurig kan maken voor God en vurig kan houden voor God. En dat vuur, dat wordt zo snel gedoofd of minder. En daarom zegt Yeshua ook heel eerlijk, je kan zondigen tegen de zoon des mensen en tegen God, maar als je zondigt tegen de Heilige Geest, dan is dat een zonde die niet te vergeven is. En wat bedoelt Yeshua daarmee? Als je dat doet, is eigenlijk het uitbannen van God in jouw bestaan. Het wegsturen van God uit jouw leven. De nabijheid van God heb je niet nodig. Maar ook als je zegt, die wonderen die daar voor mijn ogen gebeuren, wat fariseeën jammer genoeg hebben gedaan, en sadduceeën jammer genoeg hebben gedaan, en andere mensen in de tijd van Yeshua, het ontkennen van de kracht van God in zijn bediening. Als we dat gaan doen, Gods mandaten, Gods uitvoering bekritiseren, dan zondigen we tegen de Heilige Geest. En wat we dan doen in ons leven, we doven het vuur uit. We zorgen ervoor dat de geest, de ruach, geen ruimte meer heeft om in ons te werken. En ga jezelf eens na, heb ik dat vuur van de ruach in mij? En ik noem dat de Esh HaMashiach, het vuur van de Mashiach. Het is essentieel om dat vuur van de Mashiach in je te hebben. Want door dat vuur van de Mashiach kun jij stappen zetten waar je eigenlijk zelf niet toe bereid bent. Maar de geest die leidt je daar naartoe. En de geest die maakt daadwerkelijk vrij om niet meer vast te zitten aan waar slaap ik, waar eet ik, waar drink ik en mijn kinderen dan. Zoek eerst het koninkrijk van God en al dat andere zal je gegeven worden. En daarom zegt Rav Shaul, Rabbi Paulus, het volgende. Wees aangespoord, niet lui, vurig van ruach, Werk voor jullie Adon, werk voor jullie Heer. Heel moeilijk in een wereld waar je als het ware structureel wordt afgestompt. En waar je soms moe op de bank zit na een dag werken en denkt, ik wil gewoon even rust hebben. Hoe moeten we en kunnen we dat vuur in ons blijven laten branden? Hoe kunnen we dat vuur van de Mashiach, vuur van de Ruach, niet laten doven in ons leven? Als we kijken naar vuur, en we leven nu natuurlijk toe naar Shavuot, het Pinksterfeest, het uitstorting van de Ruach, het ontvangen van de Torah, dat moment, dan zien we dat beide momenten gepaard gingen met vuur. De Torah werd gegeven met vlammen van vuur. Dat is het vuur van God. Het vuur van God. Er zit vuur in de Torah. En de rabbijnen leren ook dat de Torah is geschreven met vuur. Met andere woorden, het is erin gebrand. Het is niet weg te halen. Het staat vast. En de Heilige Geest werd uitgestuurd als vlammen van vuur. Het was zichtbaar als een vlam. En die vlam die was zichtbaar boven de Talmidim, de discipelen van Yeshua. Maar feitelijk is die vlam naar binnen geslagen. Ik weet niet of jij dat ooit hebt ervaren in je leven. Maar op het moment dat je tot geloof komt en je voelt Gods nabijheid. En je voelt dat je levensdoel in één keer duidelijk is. Je leeft voor Hem. Je wil Zijn wil doen. En je laat je leiden door dat vuur. En voor de wereld is dat dwaas. Want je moet toch je verstand gebruiken. En je moet toch even goed uitdenken wat de gevolgen zijn. En je moet toch zeker weten dat het wel van God is. Maar ik heb ooit in mijn leven ervaren dat ik wist dat het voor God was. En ik wist dat ik dat moest doen. En uiteindelijk die uitwerking daarvan was ook zo. En dat zijn de dingen die je doet voor God. Die Hij van tevoren heeft opgeschreven. In zijn sefer, in zijn boekrol, waar hij van zegt, toen heb je geluisterd. Maar er zijn ook momenten in mijn leven geweest dat ik de wil van God verstond en niet geluisterd heb. Dat ook schrijft hij op in zijn boek. En gelukkig hebben we iedere dag, niet alleen met Yom Kippur en Rosh Hashanah, om terug te keren naar God. Maar daarin hebben we dus eigenlijk altijd een eigen wil. Een eigen wil waarmee we Gods bedoelingen kunnen uitvoeren of niet. Maar er is nog wat. Net alleen met ons eigen wil komen we niet ver. We hebben dat vuur nodig om te bekrachtigen wat God aan ons duidelijk maakt. We zien dat bij de Talmidim van Yeshua. Zij wilden waken met Mashiach, maar ze vielen in slaap. Yeshua zegt, zijn jullie dan zo zwak dat jullie in slaap vallen? Kunnen jullie niet even met mij wakker blijven? Zij wilden wel, maar ze misten één ding en dat was de Ruach HaKodesh. Pas toen de Ruach neerdaalde over de Talmidim, begrepen zij wat Yeshua had gezegd. Dat begrepen zij waar hij mee bezig was. Zagen zij dat ook. Konden zij ook het Koninkrijk van God daadwerkelijk brengen. De volgende stap die ik wil zetten, heb ik genoemd What's in the Name. What's in the Name. We zijn met elkaar verbonden in de naam van Yeshua Mashiach. Deze naam is bindend voor gelovigen in Yeshua. Tenminste, als wij ons volgelingen van Yeshua noemen, moeten wij ons verbinden aan Mashiach. Dat is de bindende factor. Shem in het Hebreeuws, we weten het inmiddels, betekent autoriteit, betekent gezindheid, betekent persoonlijkheid. Met andere woorden, we verbinden ons aan de persoonlijkheid van Yeshua. Zijn persoonlijkheid is het voorbeeld, is de persoon die wij willen nabootsen in ons leven. Die persoonlijkheid van Yeshua is van zeer grote invloed geweest op deze wereld. Veel mensen door de eeuwen heen zijn door hem beïnvloed. Hij is daadwerkelijk de persoon met de grootste persoonlijkheid ever geweest. Dat komt omdat hij degene was, Emmanuel, God met ons, die God ten volle heeft weergegeven op deze aarde. God heeft nooit afstand van hem genomen, behalve aan het eind, vrijwillig. Omdat er geen zonde in hem was. En daarom moeten wij Yeshua navolgen, omdat zijn persoonlijkheid ten voorbeeld is voor ons. Ik ga hier straks dieper op in, want er zitten nog meer schatten aan te komen als het ware. Nadab van Aviu hadden ook invloed met hun persoonlijkheid. Hun persoonlijkheid had invloed op het volk Israël. Had invloed op het brengen van de offers. Maar door hun persoonlijkheid vonden ze de dood. Want hun persoonlijkheid, hoewel ze spiritueel waren, hoewel ze kennis van Torah hadden, stond in de weg. Dus, dat bracht de dood. En is dat niet de boodschap van de Brit Gadasha? Dat wij moeten afsterven aan onszelf? Dat als we God dienen, maar niet afsterven aan onszelf, wij de dood vinden. Dat klinkt heel zwaar, maar dat is een levensopdracht. Dat is een levensopdracht. En dat is levensheiliging dag in, dag uit. Want staat er in Hebreeën 12 vers 29. Want Elohim is een verslindend vuur. Waarom wordt dit zo beschreven in Hebreeën 12 vers 29? Wil hij iedereen verslinden die ongehoorzaam is? Is hij altijd boos? Hebben we een chagrijnige God? Nee, helemaal niet. Waarom staat het er dan zo duidelijk dat God een verslindend vuur is, met als voorbeeld Nadab en Aviu? Deze terminologie laat ons zien dat wij Yered Adonai nodig hebben. Vrezen voor Adonai. Het laat ons zien dat als we geen vrezen voor hem hebben, Nadab en Aviu, dat hij een verslindend vuur is. Als je je kinderen opvoedt en je zegt, als je dat doet, is dit het gevolg. En je doet het niet. Dan lachen ze je uit. Maar op het moment dat je daadwerkelijk doet wat je zegt, hopelijk hè, hebben ze respect voor je. Uiteindelijk gaan ze luisteren. En God is een God die niet met zich laat sollen. En God is daadwerkelijk degene met een lange adem. Kijk naar de farao. God is zo vaak in zijn gezicht geslagen door de farao, doordat hij ontkende dat hij de enige God was. En toch had hij geduld met hem. En er staat later in de Midrash geschreven dat de engelen juichten toen de Egyptenaren in de zee verdronken. En dat hij zei, jullie mogen niet juichen, want ook dat zijn mijn kinderen. Ook hun heb ik gemaakt. Zo, hoe liefdevol die gedachte God omgaat met zijn schepping. Ik denk ook niet dat God met liefde Nadab en Aviu had gestraft. Maar het was een les. Een les, zoals Paulus het ook zegt, als we terugkijken naar Israël, kunnen wij daar nu van leren. Een les voor ons allen. We leren daarvoor Yered Adonai. Maar het impliceert ook dat God degene is die de gebrachte offers accepteert of afwijst. God is de. We kunnen een prachtig offer brengen. Een schaal vol met fruit. En nog veel meer gouden schalen. God kijkt daar niet naar. God kijkt naar welke hartsgesteldheid je het doet. En hij is degene die het accepteert, ja of nee. De vrouw waar Yeshua van zegt, zij heeft alles gegeven. Ja, maar het was maar 1 cent. Zij gaf alles wat ze had. Daarom heeft zij het koninkrijk voor God. Dat simpele, eenvoudige denken mogen wij tot ons nemen. Dus aangezien God degene is die weet wat er in ons hart omgaat, met welke motieven, gemoedstoestand wij offeren, wij tot hem komen, kon hij rechtvaardig oordelen naar Nadab en Aviu. Hoe cruw het ook lijkt, hoe heftig het ook was, dat deze twee mannen levend verbrand werden, het was een rechtvaardig oordeel. En wij als mens kunnen niet begrijpen dat het rechtvaardig is. Omdat misschien in onze ogen dat klinkt als een boze, chagrijnige God. Maar het was liefde. In Devarim 4, vers 24, Deuteronomium 4, vers 24, staat: want Adonai, uw God, is een verterend vuur. Daar is het op gebaseerd uit Hebreeën. Hij duldt geen andere goden naast zich. Wanneer lijkt het vuur van God op? Als er afgoden in ons leven zijn en wij als het ware vreemd gaan met die afgoden. God is een jaloers God. En hij wil zichzelf niet delen met anderen. Hij wil ook niet dat wij ons delen met anderen. Als we kijken naar Nadab en Aviu. Zij deelden, Als je dat verder onderzoekt, afgodische rieten met de rieten van God. Met andere woorden, God gaf opdracht, breng op deze manier de offers. Zij hadden misschien Egypte in hun gedachten, zij hadden misschien andere afgodsdiensten in hun gedachten. Dat gaan wij op zo'n manier doen. Vindt God vast ook wel mooi. Dat vindt God niet mooi. Als je aan een schilder zegt, ik wil dat je mijn huis en raamkozijnen wit verft en hij maakt het roze. Dat vond hij mooi. Iemand, dat heb ik zelf ook thuis, vind ik leuk voor jou. Wat zeg je dan? Dan word je boos, toch? Dit is in het eenvoudige, maar God, heilige God, reageert precies hetzelfde. Hij zegt, ik wil geen afgodische rieten vermengd hebben om mij te dienen. De vraag is, kunnen wij ontkomen aan afgoderij? Nee, iedereen heeft afgoden in zijn leven. Iedereen heeft afgoden om zich heen. Maar het is wel een bewustwording dat God degene is die van ons vraagt om daar verre van af te blijven. Ons te distancieren van die afgoden. En zeker als het gaat om hem te dienen, het niet mengen met elkaar. Dus, het antwoord van God was zijn vuur. Hij toonde zijn vuur aan Nadab en Avihu. En zij vonden de dood. En wat staat er in Shemot, Exodus 34 vers 14, daar staat iets heel bijzonders. Wat God dan zegt over afgoden. Want je zult niet buigen voor een andere God, want de Shem, de naam van Adonai is Kana, is jaloers. Zijn naam is jaloers. Hey, dat is interessant. Hij heet toch geen jaloers? Nee, als we Hebreeuws denken, gaan we begrijpen dat het anders bedoeld wordt. Zijn naam, zijn Shem, zijn persoonlijkheid, zijn gemoedstoestand, zijn drijf is jaloers. Hoe moeten we dit zien? Als we het woord Kana pakken, dan hebben we ook, dat is jaloers, dan hebben we het woord Kina. En Kina, daar is jaloers op gebaseerd. Het Hebreeuws woord Kina. En dat woord betekent jaloers, ijverig en hartstocht. Dus het is niet een jaloezie zoals wij dat zouden invullen. Het is een jaloerse manier van handelen, zoals een man of een vrouw zijn of haar echtgenoot als eigendom ziet. Je deelt je vrouw toch liever niet met een ander? Dat vind je toch vreselijk? Of als je man zich deelt met, dat wil je niet. Je bent daar ijverig voor. Je bent daar jaloers op. Jouw hartstocht gaat uit naar diegene. Je wil dat diegene trouw is aan jou. En als dat niet gebeurt, dan ontvlamt er een vuur in jou. En dat vuur is heel gezond. Want dat vuur is in jou gelegd om juist te leven, om goede keuzes te maken. En jammer genoeg leven wij in een wereld waar dat vuur gedoofd wordt en weer opgevuld wordt met foute vuurtjes die mensenlevens vernietigen. En om al deze woorden, jaloers, ijverig en hartstocht, wordt Kina samen te voegen en te verklaren, is er één woord en dat is Ava, liefde. De drijf van God. Zijn naam is Kana, maar eigenlijk staat dat voor liefde. Want hij gaat met ons om zoals een man met zijn echtgenoot omgaat. Hij ziet ons daadwerkelijk als degene met wie wij een verbond hebben gesloten. Een huwelijksverbond. De groepa was de rondom de berg. Als we kijken naar Shavuot, de wolk rondom de berg was de groepa. De stenen tafelen waren de ketuba, ketubot. Dus God heeft daadwerkelijk daar een huwelijks met ons gesloten. Later, 2000 jaar geleden, heeft hij dat in ons hart geplaatst. Dus dat huwelijk wat wij met God hebben gesloten, of hij met ons moet ik eigenlijk zeggen, moeten wij beschermen. Moeten wij beschermen. Dus het vuur van God is Ava, is liefde. En dat kunnen we het beste vergelijken als we de Bijbeltekst uit de Torah erbij pakken. Wanneer een man zijn vrouw verdenkt op overspel, gaat hij naar de priester enzovoort. Dat is liefde van die man. Natuurlijk kan je als man daar misbruik van maken of als vrouw. Als je jaloers bent aangelegd, op de verkeerde manier. Maar zo wordt het niet bedoeld. Als je samen een huwelijksverbond hebt en je verdenkt de ander van overspel, ga je naar de priester. En die priester die gaat daarmee naar God. En als het bevestigd wordt, dan is daar een gevolg voor die vrouw of voor die man. Zo kijkt God ook naar ons. Is er altijd een weg terug? Ja, er is altijd een weg terug. Maar ik wil wel zeggen, als je door liefde verbonden bent, ben je waarlijk verbonden met elkaar. En daarom is die liefde zo belangrijk. En daarom is er naast, hè, wie is God, het woord kana, jaloers, titel van God, ook een andere titel van God. En dat benoemt Jochanan in hoofdstuk, in 1 Johannes, Jochanan, hoofdstuk 4 vers 8 staat, want Elohim is liefde. Dat is ook een duidelijk kenmerk van hem. En wie niet lief heeft, die kent God niet. Dus wij moeten alle liefdeloosheid in ons leven kunnen loslaten. Als we God kennen, moet die ruimte daar zijn. Dat is het vuur van Mashiach. Het verbrandt al die fundamenten. En de een komt daar verder in als de andere, hè, mensen. Jouw verleden kan heel veel invloed hebben op je leven, waardoor je op een andere manier die fundamenten verbrandt. Maar zo kijkt God niet. Ben jij in staat om je zo open te stellen voor hem, zodat hij kan doorgaan met het werk in jou? Waar zijn we vaak op gericht? Ik wil voor God werken. Ik wil graag wat doen voor hem. Maar dan moet jij eerst afsterven, toch? Dat leert de Bijbel ons. Ik moet minder worden, hij moet meer worden. En dat is wat vandaag in het midden gelegd wordt. Want als ik regeer, dan zijn we als Nadab van Abihu. Dan kunnen we heel veel weten. Dan kunnen we heel veel inzicht hebben. Kunnen we zelfs een bijzondere functie en taak hebben. Maar het vuur van God ontvlamt op het moment dat wij die ik laten regeren. Vanuit liefde, en de liefde is altijd verbonden met God, de liefde van God, moeten wij leven, moeten wij handelen, moeten wij functioneren. En als we dat doen, dan zijn we daadwerkelijk verbonden met de naam, de Shem, de persoonlijkheid van Yeshua. Maar, dit is wel heel algemeen. Iedereen heeft een ander startpunt. Iedereen heeft een ander moment dat we tot God zijn gekomen. Iedereen heeft een ander verleden. Iedereen heeft andere hobbels en heuvels die overwonnen moeten worden. En als we kijken naar koning David, die ga ik nu even als voorbeeld nemen. Er staat in de psalmen geschreven, koning David maakte zichzelf een naam bij God. Dat betekent eigenlijk dat de persoonlijkheid van koning David bij God opgeschreven stond. Dat hij hem kende. Dat hij als het ware terugzag in David wie hij was. Hij was bekend bij God. Iedereen, mens is bekend bij God, maar hij maakte zichzelf een naam. Ja, dat is koning David. Heilig man. Nee, maar jij moet jezelf ook een naam maken bij God. Maak jezelf een naam bij God. En hoe doe je dat dan? Ik wil één ding zeggen. Een Joodse uitspraak luidt, als het gaat om namen, een mens wordt pas vergeten als zijn naam vergeten wordt. En dan moet je weer denken aan niet alleen je naam, maar ook je persoonlijkheid. Je drijf. Waardoor worden mensen herinnerd? In de geschiedenisboeken, door wat ze gedaan hebben. Goed of kwaad, ja? Dus je persoon is waar het om draait. Niet om je naam aan zich. En als je die personen vergeet, er zijn miljoenen, miljarden mensen vergeten, die kennen we niet meer. Sommigen zijn er van overgebleven. Maar die naam, ondanks dat die vergeten wordt door de geschiedenis, staan bij God opgeschreven. Daarom vind ik het ook zo bijzonder als je naar een Holocaust, een Shoah-monument gaat en die namen staan daar. Dan denk ik van, jullie zijn niet vergeten. Jullie worden herinnerd. Dat grijpt me altijd heel diep aan. Deze gedachte, die ik net heb genoemd, is feitelijk gebaseerd op de Bijbel. Omdat God nooit een naam vergeet. God alle persoonlijkheden kent. Sterker nog, alle persoonlijkheden die hier zitten, en verder in de wereld, heeft hij ontworpen. Heeft hij gemaakt. En door jouw persoonlijkheid, jouw naam, kan hij het beste werken. Niet als jij wil zijn wie ik ben. Of niet als ik wil zijn wie jij bent. Nee, jouw persoonlijkheid is uniek. En door die persoonlijkheid kan hij het beste werken. We moeten ook accepteren dat niemand dezelfde persoon is. Iedereen is anders, maar iedereen is ook bruikbaar in het Koninkrijk van God. God heeft geen afdankertjes, God heeft geen mindere mensen, God heeft geen mensen die zeggen, ja, dat van jou vind ik interessant, maar de rest kan ik niet gebruiken. God kan letterlijk alles gebruiken. Daarom zegt de Bijbel ons ook, wees een leeg vat voor God. Met andere woorden, met wie ik ben, komt u, Adonai, wilt u mij vullen, zodat u mij kunt gebruiken. Behalve dit en dit, wat dat doet. Nee, alles kan hij gebruiken, alles. We kennen de gedachte dat binnen het Jodendom een naam die jij krijgt als je geboren wordt, feitelijk een kleine profetie is over je leven. En als we kijken naar Melech David, koning David, dan zien we dat ook naar voren komen. Ik neem hem als voorbeeld. Ik heb het van de week allemaal onderzocht met meerdere namen. Dat is echt heel bijzonder. Maar ik wil David als voorbeeld nemen. Koning David. David betekent lieveling. Geliefde. En dat zien we ook in zijn leven. Hij was een herder. Maar hij werd uitgekozen om koning van Israël te worden. En meer, hè. Hij werd ook uitgekozen om de stamhouder te zijn van de Mashiach zelf. Nou, dan ben je een lieveling van God. Was hij perfect? Dat niet. Waar ik achter ben gekomen afgelopen weken met studeren is dat iedere naam een karakter bevat. Dus dat betekent bepaalde eigenschappen heeft. En dat is ook zo bij David. En als we de eerste letter van David nemen, dat is de letter Dalet. En Dalet betekent natuurlijk deur, tentdeur. Dat betekent ook doorgang. En door middel van gebed en door middel van onderzoek, ga ik niet dieper op in, ben ik eigenlijk op gewezen dat David, koning David, een open persoon was. Hij stond open voor God, hij was gastvrij. God had doorgang in hem. De tweede letter is de Waf. En dat staat voor nagel, spijker en toevoegen. En naarmate ik het verder onderzocht, werd ik eigenlijk op gewezen dat het stond voor lijden. Voor veel vroeging, voor veel kneden. En we zien in het leven van koning David dat dat ook daadwerkelijk gebeurd is. Hij heeft enorm veel geleden. Maar door dat lijden heeft hij ook veel toegevoegd gekregen. Met andere woorden, hij is gegroeid door dat lijden. Zonder dat lijden was hij niet geworden wie hij was. En het eindigt uiteindelijk weer met de letter Dalet. Tentdeur en doorgang. Ondanks dat lijden is koning David een open persoon gebleven. Heeft hij zich open blijven stellen voor God. Heeft hij God niet terug toegekeerd. En is hij de koning geworden. Melech David. Degene, de beste koning die God... Die Israël ooit heeft gehad, naast Mashiach. En is er nooit meer iemand geweest zoals hij. David, die begon als een open persoon. En hoe vaak zien we niet dat problemen een mens kunnen verzuren, verbitteren, een vervelend karakter kunnen geven. Nee, David bleef een lieveling van God. Bleef degene aan wie God getrouw was. En waar hij zijn beloftes aan bleef toevoegen. En zeker de belofte van de komst van de Mashiach. En zo geldt het ook voor jouw naam en voor mijn naam. Die eigenschappen die wij hebben, die moeten we soms ontdekken. Die moeten we soms leren kennen en boven alles accepteren. Ik ben gemaakt zoals ik gemaakt ben. Ik kan dat niet veranderen. Ik doe goede dingen. Ik doe foute dingen. Soms dien ik God. Soms keer ik hem de rug toe. Doen we allemaal, als we heel eerlijk zijn. Maar met dat karakter die hij in mij heeft gelegd, heeft hij mij geroepen. En dan denk ik aan Jesaja 43. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Hoe heeft hij hem geroepen? Als Jacob, hè? Er staat er, Jacob, niet Israël. Jacob was de man die zijn broer had bedrogen. Jacob was de man die moest worstelen. Jacob was de man die bang was, angst. Zo heeft hij hem geroepen. Later werd hij Israël. God wil niet dat we perfect zijn. God wil ook niet dat we die show daarvan maken. Hij wil niet dat we zo met hem omgaan. Om het even misschien een beetje evangelisch te zeggen. Kom zoals je bent. Dat is wat God vraagt. En die offers, die neemt hij aan. Feitelijk, op het moment dat wij iemand anders willen zijn. Dus iemand adoreren. Gewoon een mens. Vertrouw geen mensen, zegt er in de psalm. Maar als we dat doen, ontkennen we wie we zelf zijn. Nou is dat bijbels gezien niet zo fout. Maar op deze manier wel. Jij kan niet iemand anders worden. Je hebt je verleden. Je hebt je ervaringen. Je hebt je strijd. Dat is van jou. Maar daardoorheen wil hij werken. Nogmaals, er staat in Jesaja 43 vers 1. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Dus dat is heel persoonlijk. Dat houdt niet in dat je waar je aan het einde van je leven bent, dat je vanaf dat punt geroepen bent. Nee, vanuit de modder, kijk naar Israël, vanuit het diepste dal waar je zat, waar je zelf niks kon, waar je alleen maar help of ja, ik volg u, kon zeggen. Vanuit dat punt heeft hij je geroepen. Je bent opgekrabbeld, je hebt misschien je leven op orde, op de rails gezet. Maar het is allemaal van hem, omdat hij je geroepen heeft. Als God je roept, wat gebeurt er dan? Dan word je daadwerkelijk compleet. Dus hoe kunnen wij een naam maken bij God? Dus bekend zijn bij God. En niet uitgewist worden, zoals Nadab van Avihu. Hoe kunnen wij dat doen? Als wij leven vanuit de eigenschappen die wij hebben gekregen. En dat laten vervullen door God. Dus ik zeg het nog een keer. Als wij leven vanuit de eigenschappen die wij hebben ontvangen. Vanuit jouw karakter. En dat laten vervullen door God. Met andere woorden. Dat God door die karaktereigenschappen gaat werken. Niet die van iemand anders. Misschien hebben we. Als je familie bent. Raakvlakken met elkaar. Maar toch ben je niet hetzelfde. Toch zal de een het anders doen als de ander. Dus stel dat open voor hem. Laat jouw karakter niet vullen, maar vervullen door hem. Dan maak jij jezelf een naam. En dan nemen we de naam, Yeshua. Yeshua is degene die ons daadwerkelijk compleet maakt. Wat betekent zijn naam? Ja zal redden. Yeshua. God zal redden. God zal redden. Dat is waarvoor hij gemaakt is. Dat is zijn functie. Dat is zijn titel, maar ook waarvoor hij op aarde kwam. En waarvan heeft hij onszelf dan bevrijd? Ja, van de zonde. We zullen een hoop dingen kunnen opnoemen. Maar ik denk het eerste waar hij ons van bevrijd heeft, is van ons eigen ik. Van onszelf. Van onze plannen, van onze ideeën. Van wat wij graag willen. Waar wij de toekomst graag willen zitten. Nee, dat heeft hij van ons afgenomen. Waardoor we alleen maar kunnen leven voor hem. Dus, Mashiach, hij is de missing link voor ieder mens. En als we hem in ons leven hebben, dan begint ons leven pas echt. Waarom? Dat heet herboren worden. Dat heet opnieuw geboren. Jouw eigen ik, jouw persoon, begint pas echt te bloeien als hij in je leven komt. Want hij zorgt ervoor dat Daniel minder wordt. Dat David minder wordt, dat Mirjam minder wordt, Jelle, iedereen. En dat hij naar boven komt. Hoe? Door de karakter wat ik al had. Maar dan verfijnd, dan vernield, dan verbeterd. Tot in de glorie van hem. So what's in the name? Wat zit er in de naam? Er zit een heleboel in jouw naam, in jouw persoonlijkheid. Maar alles zit in zijn persoonlijkheid. Yeshua's persoonlijkheid is de persoonlijkheid die we voor ons moeten nemen. Daarom moet je hem leren kennen. Daarom moet je hem lezen. Daarom moet je hem proeven. Kus de zoon. Grijp hem vast, staat er later in de Bijbel. Grijp hem vast en laat hem niet meer los. En nog iets heel bijzonders om af te sluiten. Uiteindelijk, als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde daar is, dan zal jij en ik allemaal onze daadwerkelijke persoonlijkheid ontvangen. Wie we daadwerkelijk zijn. In dit leven, denk ik. Dat denk ik, hè. Blijft het altijd een zoektocht. Niet wie ben ik, maar wat wil God van mij. En dit kende ik niet van mezelf. En dit deed ik minder goed. En God vraagt van mij. Het blijft nooit. Het is altijd nog imperfect. Maar wat staat er in Openbaring 2, vers 17b? Er staat iets heel bijzonders. Er staat geschreven. En ik zal hem een witte kiezelsteen geven. En op de kiezelsteen wordt een nieuwe naam geschreven die niemand weet, behalve degene die hem ontvangt. Dus jij krijgt van God op een kiezelsteen, als het ware jouw ware naam. Dit is hoe ik jou zie. Dit is wie jij voor mij bent. Dit is wat jij voor mij hebt gedaan. Dit is jouw naam, dit is jouw persoonlijkheid. Dit heb jij vervuld in mijn koninkrijk. Dus maak jezelf een naam en je ontvangt een naam. Maar niet vergeten, en dat zeg ik vooral ook voor de jonge mensen. Er is één naam in de hemel en op aarde gegeven. Dat is de naam Yeshua. Die naam, die moet jij in je leven aanvaarden, accepteren. En daardoor ga jij volledig tot je doel komen. Als afsluiter. Leer hem kennen. En dan leer jij jezelf kennen. Shabbat shalom. Shabbat shalom.